Goedemorgen, u bent verbonden met de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Vanmorgen ga ik u de liturgie voorlezen. Mijn naam is Marcel Dijkstra. Ik ga de liturgie voorlezen van de ochtenddienst. We krijgen vandaag dienst uit de serie van God verlaten met als thema God blijft ver. Eerst krijgen we de welkom en de mededelingen. Daarna gaan we zingen uit de eigen bundel 161, U maakt ons één. Vervolgens stilte, aansluitend votum en groet. Daarna zingen we Psalm 32, vers 3, Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats. Dan krijgen we de onderwijzing, gebed om ontferming, schuldbelijdenis. Na de schuldbelijdenis zingen we gezang 177, vers 1, 6 en 7. Leer mij, o Heer, uw lijden. Gebed. Vervolgens kinderverhaal door Agnes Dor. Aansluitend zingen uit de eigen bundel nummer 50. Nu komt de schriftlezing, Psalm 22, vers 1 tot en met 9. Daarna de preek. Weer zingen gezang 178, vers 1. 5 tot en met 9. Na het zingen is de collecte. Na de collecte de voorbeden. Aansluitend zingen Psalm 22 vers 1 tot en met 3. Mijn God, waarom? En slotte de zegen met aansluitend het zingen 3 keer amen. Ik zal u nogmaals de liturgie voorlezen van vandaag. We zingen de eigen bundel 161. U maakt ons één. Vervolgens stilte. Aansluitend votum en groet. Met daarna het zingen van Psalm 32, vers 3. Hierna de onderwijzing, gebed om ontferming en de schuldbelijdenis. Hierna zingen we gezang 177, vers 1, 6 en 7. Aansluitend gebed. Daarna kinderverhaal door Agnes Dor. Na het kinderverhaal zingen we uit de eigen bundel nummer 50, God is goed. Nu gaan de kinderen naar de Bijbelgroepen. Komt de schriftlezing, Psalm 22. Na de schriftlezing, de verkondiging. En na de verkondiging, het zingen van gezang 178. Na de preek zingen we gezang 178, vers 1, 5 tot en met 9. Hierna komen de kinderen terug. En dan krijgen we de collecte. Na de collecte de voorbedes. Vervolgens zingen Psalm 22, vers 1 tot en met 3. De zegen. En daarna zingen we 3 keer het amen. Ik wens u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, broeders en zusters. Jongelui, van harte welkom in deze dienst waarin onze dominee De Jong zal voorgaan. We heten ook de gasten die aanwezig zijn van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met elkaar zult hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Melchior Mulder. Ik ben vandaag oudeling van dienst. Mocht u iets te vragen hebben naar aanleiding van de dienst of onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Dan zal ik met de dominee achter in de kerk staan. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag willen doen. En dit geldt ook voor de gasten. De organist is Erwin Vijvenwinkel. De collecte is voor de STAG, de stichting die mensen ondersteunt bij psychische en gezinsproblemen in onze kerken. De kindergroepen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En vanmiddag is dominee van Baardewijk uit Loosdrecht onze voorganger. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar allen van harte welkom. We beginnen nu met het zingen van lied E61. En na Votum en Groet zingen we uit Psalm 32, het derde vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we samen stil worden. U maakt ons één. God verbindt ons aan elkaar en daarom kunnen wij samen zeggen dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons dan tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mensen zoeken wijsheid. Hoe vind ik de weg in mijn leven? Waar doe ik goed aan? Mensen zijn met alle ervaringen die ze opdoen in hun leven vaak op zoek naar kracht, energie. Datgene wat nodig is om in het leven je weg te vinden. Paulus staat daarbij stil aan het begin van zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe. En die woorden die hij daar schrijft bepalen ons meteen bij het feit dat op deze zondag de lijdenstijd begint. Wij worden de komende weken tot en met Goede Vrijdag bepaald bij het feit dat wij geloven in een Heer die gekruisigd is, die geleden heeft. En Paulus legt de vinger bij het feit dat dat kruis van Jezus Christus de wijsheid bij uitstek is en de krachtbron om vanuit te leven. Hij zegt dat dus in de eerste brief aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 1, vanaf vers 18 lees ik. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaat. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen en het verstand van de verstandigen, dat zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid leren kennen. Hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend, voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en zijn wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. Laten wij in antwoord op deze woorden van Paulus zingen gezang 177, vers 1, 6 en 7, dat wij het lijden van onze Heer goed weten te onderscheiden. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
Throw
Laten wij samen om Gods genade bidden. Vader in de hemel, we staan aan het begin van een periode waarin we met elkaar als gemeente en alle die bij ons betrokken zijn, op welke manier dan ook, willen stilstaan bij het lijden en sterven van uw Zoon, onze Heer. Heer, help ons daaraan niet voorbij te zien en niet voorbij te leven. Help ons opnieuw ontdekken uw wijsheid in zijn kruisdood, uw kracht in zijn sterven. Help ons als gemeente zo opnieuw te ontdekken hoezeer u van ons houdt en hoezeer u ons wilt bevrijden, vrij wilt maken, ruimte wilt geven, een plek om op adem te komen. Heer, help ons zo de komende weken stil te staan bij de gave van uw Zoon. Help ons zo elke dag opnieuw ons te concentreren op wat u ons in Jezus Christus hebt gegeven. Help ons zo stil te staan, op adem te komen, op Golgotha, aan de voet van het kruis van onze Heer. Heer, gaat u zo met ons mee in deze dienst, op deze plaats, maar ook met de kinderen in de kinderbijbelgroepen, degenen die met ons meeluisteren, langs allerlei wegen. Heer, geef dat we ieder op onze eigen plaats opnieuw kunnen roemen in het feit dat u ons door het kruis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, bevrijd hebt en ruimte voor ons gemaakt hebt. Wilt u ons daarin tegemoet komen en zegen, zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen en dan zal Agnes Dor het verhaal vertellen.
Voordat ik het verhaal ga vertellen, moet ik jullie eerst iets anders zeggen. Ik moet jullie even iets heel leuks vertellen. Vorige week, zondag, ik denk dat de meesten van jullie toen ook hier waren, toen waren wij in Afrika. Nou, dat is wel goed verder. En toen hadden we geen winterjas aan. En toen gingen wij daar ook naar de kerk op zondagmorgen. En dat was een grote kerk, recht. En de mensen hadden geen stoelen, maar wel bankjes. Gewoon getimmerd van hout, hoor, niet meer mooi zoals jullie ze op school hebben, weet je wel, in het gymlokaal met ijzer erbij en zo. Gewoon hout en bankjes. En vooraan waren wel 6 banken, rijen, en er konden wel 10 kinderen op, en die zaten er ook allemaal op. Er waren wel 60 kinderen. En zal ik jullie eens wat zeggen? Ja, die zaten op een bankje. Dat is het enige wat ze in dat arme land beter hebben als wij hier. Want jullie zitten op de grond. Maar dat is echt het enige. Want die kinderen, hè, wel 60 of misschien wel 70, die zaten zo stil, hè. Ja, die konden ook geen steentjes peuteren natuurlijk. Maar die zaten, kijk, en dat ze stil zitten, ik denk dat jullie dat ook wel eventjes kunnen. Maar weet je hoe lang zij stil zaten? 3 uur. Als jullie om 12:30 vanmiddag thuis zijn, Dan moet je er eens aan denken dat al die tijd die kinderen op hun bankje heel krap bij elkaar hebben gezeten. En toen was de kerk afgelopen, toen ging ik naar de mevrouw van de kerk toe, toen ging ik vertellen dat onze kinderen niet zo lang kunnen. Ik heb echt gezegd hoor, onze kinderen kunnen niet zo lang stilzitten. Wilt u dat volgende week aan de kinderen vertellen? Dan ga ik het hier vertellen. Nou, dat is vandaag. Dus die mevrouw vertelt daar dat jullie niet zo lang stil kunnen zitten. Eerlijk. En die... En die mevrouw... En, ja, en ik moet tegen jullie vertellen dat zij het wel kunnen. Dat heb ik gedaan. Leuk eigenlijk, hè. Dat nu, op dit moment, daar heel ver, al die kinderen over jullie horen. En jullie over die kinderen. En het gaat allemaal over, in de kerk, wat het belangrijkste is. De verhalen van God vertellen. Dat doen ze daar ook. Dat is wel heel leuk. Nou het verhaal van vandaag. Heb jij al een steentje? Nou, spaar ze maar rustig in je hand. Ja, je mag ze zelf in je hand houden. Het verhaal van vandaag gaat over een blinde man. Nou, als jullie straks naar boven gaan met José en Dorinda, dan gaan jullie boven spelletjes doen met blind, je ogen dicht. Maar dat zijn spelletjes. Dat is niet echt gelukkig, hè? Denk je niet dat het erg is als je blind bent? Lijkt me zo verschrikkelijk. En dit verhaal gaat over een blinde man in de tijd van Jezus. En die man die was al blind toen hij een baby was geboren. En toen kon hij al niet zien. En blinde mensen toen, in de tijd van Jezus, die konden ook niet werken. Die konden niet leren. Deze man was al groot geworden en die zat gewoon langs de kant van de weg. En dan vroeg hij maar om wat geld, want hij kon niet werken voor zijn brood. Om brood te kopen, om eten te kopen. En dachten jullie dat hij wel geld kreeg van de mensen? Best. Ze dachten toen ook heus wel aan de arme mensen. Nou hoor, hij kreeg best geld. Natuurlijk niet heel erg veel, maar hij kreeg wel geld. De mensen wisten best dat dat moest voor de armen zorgen. Wisten ze toen ook al. En op een keer, toen kwam Jezus er langs met de discipelen, langs de blinde man. En toen zeiden de discipelen, de leerlingen zeiden tegen Jezus. Jezus, die man hè, die is al blind toen die geboren werd. En nou zeggen ze wel eens dat je iets verkeerds gedaan hebt. Dat als je blind bent, dat het dan een soort straf is. Hoe kan dat nou bij deze man? Want die is, toen hij geboren baby was, toen was hij al blind. Is het dan misschien wel de schuld van zijn vader en moeder? Hebben die dan iets verkeerds gedaan? Precies, dat zei Jezus deed. Nee, echt niet. Echt niet. Dat heeft er niks mee te maken. Je moet goed naar die mensen kijken en kijken wat jij voor die arme mensen kan doen. En voor de blinde mensen. Jij moet goed voor ze zorgen. Dat wil God. Ze hebben heus niet iets fouts gedaan. En ze hebben niet iets verschrikkelijks gedaan. En die vader en moeder ook niet. Heus, zo zit het niet. Je moet goed laten zien wat God wil dat je doet. En onderwijl had hij met een beetje spuug, Jezus, zo, met wat zand op de grond. Had hij zo'n beetje modder, krijg je dan, hè? Zo'n papje had hij gemaakt. Wat gaaf. En de blinde man, die kon heel goed horen, hè. Als je blind bent, dan kan je dan veel beter horen als gewoon. Die wou eigenlijk al wel wat zeggen. En ineens voelde hij wat op zijn ogen. Het was Jezus, die had een beetje van die modder zo op die blinde man zijn ogen gesmeerd. Was wel een beetje raar. Hè? Waarom zou dat nou toch zijn? Maar Jezus, zijn stem zei tegen hem, dat hoorde hij toen heel goed natuurlijk. Ga maar naar de vijver van Siloam. Ik weet niet waar die is, maar die man wist het gelukkig wel. En ga daar er maar afwassen. En dat deed hij. Hij ging erheen, hij wist de weg. Zo langs de kant van de straat denk ik dat hij ging lopen. Hè? Hij ging naar de vijver toe. En hij ging inderdaad die modder van zijn ogen afwassen. En wat gebeurde er? Hij kon zien. Voor het eerst in zijn leven kon hij alles zien. Dat was een bijzondere man, die Jezus. Dat dacht hij ook wel. En hij was zo blij, hè. Ik denk dat hij wel danste en huppelde van blijdschap. Wat ben je dan blij als je ineens weer kan zien. En wat is die Jezus een echte profeet, dacht hij bij zichzelf. En hij ging naar huis, helemaal blij. En de buren zeiden, wie komt daar nou aan? Dansen en huppelen en blij. Het lijkt wel die man die altijd blind was. dat kan toch niet? Het kon wel. En hij vertelde wat er gebeurd was. De blije man die blind was. Want hij was niet meer blind, hè? En de blije man die blind was, vertelde wat er gebeurd was en wat Jezus had gedaan en dat hij het modder af moest spoelen. En nou, zeiden de mensen om hem heen, wat zullen de fariseeën daarvan denken? Wat zullen de fariseeën daarvan denken, dacht de blije man die blind was geweest. Die hebben het, ik kan zien, die hebben er toch niks mee te maken. De fariseeën, die vonden Jezus helemaal niet aardig. Er gingen veel te veel mensen naar hem toe. En de fariseeën zeiden, het is vandaag Sabbat, dan mag er niet gewerkt worden. En mensen beter maken is eigenlijk werken. Ja, zeiden sommige fariseeën, maar mensen beter maken is wel een mooi werk. En misschien dat dan, en er werd gepraat en gepraat en gepraat. En de blije man die blind was geweest, die vond er helemaal niet belangrijk. En de fariseeën gingen nog met zijn vader en moeder praten. En na een heleboel gepraat, zeiden ze, tja, tegen de blije man die blind was geweest, je mag niet meer in de Sabbat komen. Want beter maken op zondag is werken en dat mag niet. Nou, de blije man, die bleef gewoon blij. En die ging ook helemaal niet meer naar de Sabbat. Die ging Jezus opzoeken en die bleef altijd bij Jezus. Want wat is er nou mooier als je kan kijken om Jezus te zien. En dat heeft hij meegemaakt. Nou, ik denk dat die man wel zo blij is geweest dat hij het liedje wat we nou gaan zingen ook gezongen zou kunnen hebben. Want dan zingen we, God is goed. Dat gaan we nou zingen. Hebben we maar één boekje of kennen jullie het?
Wij gaan zo uit Psalm 22 lezen. En Jezus heeft de woorden van die psalm tot de zijne gemaakt. Juist deze psalm brengt onder woorden wat Jezus lijden op Golgotha, zijn kruisdood, heeft ingehouden. In het evangelie naar Matthäus en Marcus horen we de meest bekende woorden van Psalm 22. Op Golgotha. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Het zijn bij Matthäus en Marcus de laatste woorden die Jezus zegt. De laatste woorden die hij zegt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ook bij Lucas en Johannes horen we in het lijdensverhaal een echo van Psalm 22. Bijvoorbeeld het verdelen van het kleed en de spot die overal in deze psalm klinkt. En daarom kan deze psalm, zo geloof ik, ons zicht geven op het lijden van Jezus en ons helpen de betekenis ervan voor ons eigen leven te ontdekken. Daarom zal ik de komende 3 weken, als ik de morgendienst doe, stilstaan bij psalm 22. Op het bord staat dat we hem helemaal lezen. Dat doen we wel, maar dat doen we dus in 3 keer. Vanmorgen lezen we alleen psalm 22, vers 1 tot en met 9. En dat gedeelte zal voor ons gelezen worden door Laura Brouwers.
Voor de koorleider. Op de wijs van de hinde van de dageraad. Een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag. En u antwoordt niet. 'S nachts. En ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je.
Toen het erop aankwam, was God er niet. Ongelooflijk. Zo schrijft iemand mij naar aanleiding van de aankondiging van deze serie in ons kerkblad. Toen het erop aankwam, was God er niet. Niet op Golgotha, niet bij Jezus. Goede Vrijdag, 15.00 uur, was God afwezig. En het is niet de eerste, en zeker ook niet de laatste keer geweest, dat God er niet was. David heeft die ervaring ook gehad. Psalm 22 getuigt ervan. Maar ook iemand als C.S. Lewis, een onder christenen bekende schrijver uit de vorige eeuw. In een klein, maar bijzonder fijn boekje, heeft hij zijn gevoelens en gedachten opgeschreven na het sterven van zijn vrouw Joy. Wat een naam in zo'n verband. En Lewis schrijft dan in dat boekje dat hij bij God voor een dichte deur stond. Hij tekent het beeld van een huis waarvan zelfs de vensters geen licht lieten zien. Ja, het was alsof God de deur nog even op slot draaide. Hij vraagt zich op dat moment dan ook af of hij zichzelf niet steeds voor de gek heeft gehouden. Dat beeld van een God die altijd maar voor je klaar staat en die er is wanneer jij hem zoekt en die beschikbaar is wanneer je hem nodig hebt. Hij zei en schreef: heb ik op dat punt mezelf niet gewoon misleid, op het verkeerde been gezet? Het blijkt immers ook mogelijk te zijn dat God ver weg blijft. Niet beschikbaar, niet oproepbaar, geen antwoord. Stilte, 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 zwijgen. In zijn boekje Verdriet, Dood en Geloof schrijft Lewis deze dingen neer. God antwoordt niet. Het is blijkbaar een ervaring van mensen door alle eeuwen en alle tijden heen. En tegelijkertijd lijken wij daar niet aan te willen. Net als Lewis hebben we waarschijnlijk allemaal een soort beeld van God. Hij is er, hoe je het ook bent of keert. En als hij er even niet is, dan is hij er 5 seconden later wel. God is altijd oproepbaar en beschikbaar. Hij antwoordt wel. Dat zit er als het ware bij ons ingebakken, lijkt het wel. Het beeld van God die je niet in de steek laat. Het is dan ook opmerkelijk dat als we naar het psalmboek kijken met 150 psalmen, dat er natuurlijk ook een top 10 van psalmen te bedenken is, zoals er zoveel topjes te bedenken zijn. Maar in die top 10 van de psalmen staan allemaal psalmen over Gods nabijheid, Gods bereikbaarheid, Gods aandacht voor mens. Psalm 139. In onze eigen bundel staat hij in 3 variaties. Dus nog naast het psalmboek. U bent voor mij, u bent naast mij, u bent om mij heen. We zingen die psalm in allerlei variaties en we zingen hem graag. Want dat willen we graag geloven. God altijd om ons heen. Maar in hetzelfde psalmboek staat ook psalm 10. God, waar bent u eigenlijk? Waarom verbergt u zich voor mij? Psalm 13, psalm 88, psalm 102. Opmerkelijk is dat we de melodieën van die psalmen, kijkt u het maar naar, die kennen we allemaal amper. We zingen ze ook nooit. Ja, is een keer. Maar ik kan me zo voorstellen, volgens mij houdt Harry het altijd bij, of niet? Psalm 10. En hoe lang houd je het nu bij? Oh, dat is nog maar 4, 5 jaar. Maar ik denk dat als wij het van ons begin van ons leven zouden bijgehouden hebben, dat wij deze psalm misschien 1 keer aangekruist zouden hebben. Want dit zijn inderdaad psalmen die wij zelden of nooit zingen. Want die psalmen zingen van God die er niet is. God die zwijgt. God die je kunt zoeken en niet antwoordt. Het zijn Bijbelse lieden. Woorden die God ons als het ware zelf in de mond legt. Maar kennelijk willen wij ze liever niet in de mond nemen. We kennen dus uit de psalmen heel nadrukkelijk het geluid van mensen die zich beklagen bij God. Waar bent u eigenlijk? U blijft ver weg. En dat is wat we ook terug horen in het leven en met name in het lijden ook van Jezus Christus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Woorden dus uit Psalm 22. Een psalm die we dan nog wel eens zingen. Maar gelukkig zitten daar ook zoveel andere tonen in dan alleen de tonen van het verlaten, dat deze psalm er in onze geloofsbeleving blijkbaar nog doorkomt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is de roep van een mens, van alle tijden en alle plaatsen. En het is niet een roep zo van, ik zeg het u een keer, hier wordt geschreeuwd in deze psalm. Hier is iemand ten einde raad. Hij heeft God gezocht in alle toonaarden, op allerlei manieren, overal. Maar uiteindelijk, zelfs na alle geschreeuw, bleef God ver. Overdag heb ik dit geroepen. U antwoordde niet. 'S nachts heb ik naar u gevraagd en ik vond geen rust. In de psalmen wordt het zwijgen van God niet verzwegen. Daar wordt het van God verlaten zijn niet verdoezeld. God is soms ver weg. Jezus erkent dat. Spreekt het uit. Schreeuwt het uit op Golgotha. Een van de kernwoorden in het lijdensverhaal. En op de een of andere manier durven wij dat woord niet naar onszelf toe te halen. Ik was in ieder geval onlangs nog weer verrast over het feit dat iemand uit mijn mond hoorde dat ik God ook wel eens kwijt was. Dan denk ik, bij wie is dat nou niet zo in het geloof, met alle respect? Blijkbaar houden wij met elkaar een beeld op van God die altijd maar reageert en antwoordt. Ik ben soms weken voor iets aan het bidden. Maanden. Jaren. En het antwoord komt niet. Ik leg dan ook wel eens het moederhoofd in de schoot. Overdag zoek ik u en uw antwoord niet. 'S nachts en ik kom niet tot rust. En als je dat dan met iemand deelt, dan is de reactie ineens: oh, maar dat heb ik ook wel. Maar ik heb altijd het idee dat het anders is bij anderen. En nog erger, dat het ook anders moet zijn. Dat je God als het ware altijd om de hoek hebt. Ook voor heel gelovige mensen. Mensen die God van harte lief hebben, blijft God soms ver weg. En dat weet ik wel. Het kan ons soms door ons eigen toedoen zijn. Want wij zoeken God niet. We houden hem zelf op afstand. We geven hem ook niet de kans om iets voor ons te betekenen. Natuurlijk, dat gebeurt ook. En soms ook zoeken we God wel heel nadrukkelijk, maar alleen maar met het idee om er zelf beter van te worden. Dan bid je verkeerd, zegt Jacobus. Ook dat is waar, en dan ontvang je niets. Maar ook als we bidden zoals God het van ons verwacht, blijft het soms stil. En die ervaring wordt vaak nog pijnlijker wanneer je daar andere ervaringen naast zet. En dat doet Psalm 22. Psalm 22 zegt met zoveel woorden: God, u troont op de lofzangen van Israël. U bent de heilige. Totaal anders dan wat wij van u maken. U troont op de lofzang. Daar zou ook kunnen staan: u troont op onze gebeden. Het is hetzelfde woord. God, u troont op onze gebeden. Met andere woorden, uw heerschappij rust in het gebed van de gemeente. Een beeld van God die zijn regering handen en voeten geeft aan de hand van onze gebeden. In Openbaring 8 vinden we daar een voorbeeld van. Hoe de gebeden van de heiligen bij de troon van God gebracht worden en God vervolgens in actie komt. Nou, dat, zegt Psalm 22, bent u. U bent de heilige die troont op onze gebeden. Die in uw heerschappij aansluit op de dingen die wij bij u neerleggen. En dan is het pijnlijk dat ik bid en u niet antwoordt. Het is pijnlijk, extra pijnlijk, als je de verhalen van je ouders kent en van andere gelovigen wellicht om je heen. Mensen die gebeden hebben en wel antwoord kregen. Mensen die God gezocht hebben, mijn vader. En hij zei, God heeft me nooit laten vallen hoor. Mijn opa, precies hetzelfde verhaal. Zij zochten God en vonden hem. Zij hebben geroepen en kregen wel antwoord. God, waarom verlaat u mij? Terwijl u dat bij mijn vader en mijn opa niet hebt gedaan. Waarom verlaat u mij terwijl er mensen om me heen zijn die absoluut niet door u verlaten worden? Bij wie u wel de hele dag om hen heen bent. Het bijzondere van wat Psalm 22 hier zegt en verwoord is wel dat het roepen maar één keer klinkt in deze verse, maar het vertrouwen 3 keer. De voorouders hebben u vertrouwd, door dik en dun op u gerekend. Misschien hebben ze niet eens altijd zo hard geroepen, maar ze hebben vertrouwd. Ze bleven in u geloven. Maar de andere kant van dat verhaal is tegelijkertijd: mij hebt u verlaten. En dat maakt het voor mij moeilijk om te blijven vertrouwen. En als klap op de vuurpijl staat Psalm 22 aan het begin tenslotte stil bij de spot van de omgeving. God houdt toch van jou? Dat zeg je toch altijd? Nou, laat hij dan eens reageren. Laat hij eens antwoord geven. Zoek hem dan eens. En blijf hem zoeken. Kom op. Jouw God is toch zo betrouwbaar en zo aanwezig en zo overal om je heen. Laat die God je dan redden. Zoek zijn aangezicht. Steken zijn het. Op het moment dat je als mens al diep in de put zit. Je van God en mensen verlaten voelt. En dan komt dit er nog even bij. God, ik ken u zo anders. U bent toch de heilige op de gebeden van Israël tronend. God, u hebt mijn ouders en grootouders gehoord. En God, u geeft mijn omstanders, de mensen om mij heen, reden om de spot met mij en met u te drijven. Zo diep zit het dat God ver weg blijft. En deze woorden pakt Jezus op en maakt ze tot de zijne. En dat is niet direct een ander verhaal. Het is niet zo dat u nu moet denken, ah, nu komt het mooie. Jezus was werkelijk in alle toonaarden van God verlaten daar op Golgotha. De 3 uur dikke duisternis onderstreept dat. Er was geen streepje licht te zien. Het was stikdonker. Duisternis overal. Stilte. Stilte. Het zwijgen van God. Jezus pakt dus al dat zwijgen in dat moment van zijn leven mee. En laten we nou deze woorden eens niet horen als van: hij stierf voor onze zonden. Maar hij stierf in onze Godverlatenheid. Dat andere is waar. Maar dit ook. Jezus die onze Godverlatenheid draagt. Ja, ook. Maar eerst nog wat anders. Hij heeft het genoemd. Hij heeft het ervaren. Het is iets wat wij mensen blijkbaar meemaken. En Jezus heeft dat niet verzwegen. Zeker niet als je bedenkt dat dit bij Matthäus en Marcus het laatste woord van Jezus is. Van God verlaten ben ik. En als wij geloven dat Jezus ons leven geleefd heeft, onze dood gestorven is en ons nieuwe leven ontvangen heeft, laten we dit woord van Jezus dan ook horen. Jezus leefde daar onze Godverlatenheid. Niet als iets wat er niet is, of wat een mens nooit ervaart, of als je het wel ervaart dat het dan niet goed is. Nee, die verlatenheid is er. En Jezus heeft hem ervaren, ontdekt, geproefd, meegemaakt, ondergaan. Op het moment dat hij God het meest nodig had, op het moment dat het erop aankwam, was God niet thuis. En daarmee geeft Jezus met Psalm 22 woorden aan een ervaring die elk mens kan hebben. Ik zeg niet dat elk mens hem heeft. Maar elk mens kan hebben. God, wat bent u stil. Wat valt er van uw kant weinig te horen. Jezus heeft het genoemd, ervaren en ook gedragen. En in die zin staat hij altijd en overal naast ons op het moment dat God voor ons ver weg is. Hij heeft het gedragen tot het laatste. Dat vertrouwen waar Psalm 22 al over sprak, heeft Jezus getoond. God, ik hoor niets van u, maar ik blijf u vertrouwen. En dat heeft die wonderlijke verlossing gebracht, dat hij uit de dood opstond. Opgewekt werd. God liet hem niet vallen. En in dat vertrouwen is Jezus dus niet beschaamd. Al hadden wij voor ons gevoel het idee dat zijn leven doodliep. Dat God het uiteindelijk helemaal niet was. Maar door de dood heen bleek God, Jezus Christus, trouw. En zo bleef Jezus roepen tot in de dood: mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Maar wel: mijn God, mijn God. Hij bleef roepen. En zo geeft hij stem aan al die keren dat wij niet meer kunnen roepen. Zo geeft hij woorden aan onze eenzaamheid en duisternis. Zo draagt hij die ook en staat daarin naast ons. En alleen al het feit dat op het hoogtepunt, of zo u wilt, het dieptepunt van Golgotha, deze woorden klinken: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alleen al om die reden kan een mens zich bevrijd voelen. Het wordt erkend. Het is blijkbaar soms zo. Zo kun je als mens het ervaren. Het blijft er niet bij. Maar soms gaat dat pas door de dood heen. Jezus Christus geeft zo woorden aan het van God verlaten zijn. Maakt zichtbaar dat God soms ver weg blijft. Maar wijst tegelijkertijd de weg waarin we dat kunnen uithouden. Blijf roepen en vooral blijf vertrouwen. God laat niet los wat zijn hand eenmaal begon. Ook als die zwijgt. Amen. Wij zingen als antwoord gezang 178, vers 1 en vervolgens vers 5 tot en met 9.
Bid it of me.
Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan collecteren. Voordat wij onze gebeden uitspreken, krijgen wij eerst nog een kort verhaal van Noëlle Peten. Ze is even terug uit Bulgarije, dus ze zal ons even bijpraten. Noëlle, ga je gang.
Dobro utro na vsitski, slava na Boga. Goedemorgen allemaal en glorie aan God. Het is precies 2 maanden geleden dat ik naar Bulgarije ben vertrokken. Afgelopen week ben ik in Amsterdam geweest voor een training. En het was niet zeker of ik ook hierheen zou mogen komen. Maar ze zeiden, nou ja, het is toch vlakbij. Dus ga maar een weekendje naar huis. Dus hier ben ik dan. Ja, er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Allereerst u allemaal. Ik word er echt zo blij van om al die gezichten weer te zien. En te weten dat ik zo bijgestaan word. Door gebed en financieel en alle berichtjes en e-mails die ik de afgelopen maanden heb gehad. Dus echt ongelooflijk. Dank u allemaal. Want toen ik vertrok was een van de dingen waar ik bang voor was. Dat ik daar me eenzaam zou gaan voelen. Want ik kwam daar aan en 3 dagen later ging mijn teamgenootje weg. Voor een maand. Dus daar zat ik dan in mijn eentje in Bulgarije. Maar ik ben absoluut niet eenzaam geweest. Ik heb zoveel berichten gehad uit Nederland en andere plekken in de wereld. En de Bulgaarse mensen zijn ongelooflijk warm. Ook toen ik een weekje alleen thuis zat, omdat gastvrouw en gastheer een weekje weg waren. Toen kwamen er van alle kanten buren om me eten te brengen en me te helpen met het vuur aanmaken. En, nou, ik ben dus absoluut niet eenzaam geweest. Ik ben wel op andere gebieden uitgedaagd door God, onverwacht. Ik heb toch gemerkt dat ik af en toe toch zelf dingen probeerde te doen. Zelf mijn best te doen en mezelf aan te moedigen om erop uit te gaan en mensen te ontmoeten enzovoort. Maar dan kom je er toch achter, als je het zelf probeert te doen, dat je ongelooflijk tekort schiet. En ik heb wel eens dagen gehad dat ik zo in mezelf teleurgesteld was, dat ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? En wat heeft God ooit in zijn hoofd gehaald om mij hier naartoe te sturen? Waarom nou? Maar ook in die tijden dat ik dacht inderdaad dat God zweeg, heeft hij me ook geleerd dat, dat hij er was. En dat was het enige wat ik toen nog wist op dat moment. Maar dat was ook genoeg. Dat God er is. En dat hij me gestuurd heeft. En dat is de enige bevestiging die ik nodig heb om daar te zijn en daar te blijven. Maar goed, het grootste gedeelte van het verhaal is eigenlijk dankbaarheid. Want de Bulgaarse taal gaat hartstikke goed. De mensen zijn dus ontzettend aardig. We zijn al bezig met een aantal verhalen te vertalen. We hebben al 3 verhalen over Abraham, een aantal over Mozes. En we hebben zelfs een lied in de traditionele... Ik kan het zelf nog niet zingen. Maar hopelijk kan ik de volgende keer wat voordoen. In april heb ik weer een training in Amsterdam. Dus dan hoop ik nog een keer terug te komen. Nou, ik hoop dat ik dan ook wat zou kunnen zingen misschien. Of volksdansen. We zijn ook met volksdanslessen begonnen om wat jongere mensen te ontmoeten. En zodoende zijn we, Sarah, mijn teamgenootje en ik, bezig om nog meer relaties op te bouwen. Mensen beter te leren kennen. De cultuur beter te begrijpen. En ja, hen dan iets aan te bieden wat God daarover te zeggen heeft. Want ja, de Bijbel heeft overal wat over te zeggen. Ik heb achter in de kerk bij de postvakjes wat foto's neergelegd. Van onder andere sneeuw en bonen. En mijn bedje daar in Devon, het stadje waar ik woon. Ik heb ook wat inschrijf- of e-maillijsten neergelegd. Want ik heb niet van iedereen die op de hoogte wil blijven e-mailadres kunnen opschrijven voordat ik vertrok. Dus wie geïnteresseerd is in nieuwsbrieven die ik af en toe stuur, die kan zich daar inschrijven. Mocht u geen e-mailadres hebben, dan heb ik ook een kolommetje postvakje. Dan kunt u die aankruisen en dan krijgt u een berichtje uitgeprint in het postvakje. Verder liggen er ook nog een aantal van die groene formulieren. Financieel zit ik de komende tijd zeker... een jaar of zo kan ik denk ik wel vooruit. Maar maandelijkse bijdragen, al is het 5 euro per maand, zijn nog altijd welkom. En ik blijf op de hoogte houden. En ik ben hier naar de dienst ook nog om koffie te drinken. Heerlijk Nederlandse koffie. En ik hoop u dan nog te spreken. Dank u wel.
Laten wij nu samen bidden. Dat zullen we doen voor de overheden en we zullen dat ook doen voor Noël. En ook in het bijzonder voor al diegenen die op dit moment ervaren dat God ver weg is. Laten we het zo doen dat ik in de voorbeden voorga, dat we dan een moment stilte hebben waarin iedereen zijn persoonlijke gebeden kan uitspreken en dat we samen afsluiten met het Onze Vader. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, wat is het bijzonder uw zoon te mogen kennen. Wat is het bijzonder om elke keer opnieuw aan hem te mogen ontdekken wat in ons leven allemaal zit. Aan vreugde en aan moeite. Aan verdriet en blijdschap, aan tegenslag en de wind mee hebben. Heer, dank dat aan Jezus Christus is duidelijk geworden hoe onze wereld en hoe wij in elkaar zitten. Wat de moeiten kunnen zijn, wat de vreugden kunnen zijn. En Heer, we danken u ervoor. Dat u ook daarin in Christus naast ons bent komen staan. Onze ogen geopend hebt voor wat er allemaal te doen is. We danken u ook dat u het daarbij niet gelaten hebt. Dat u in Jezus Christus het leven geopend en bevrijd hebt naar u toe. En dat wij erop mogen vertrouwen dat tot zelfs in de dood u niet laat varen. Niet ophoudt met het werk dat uw hand eenmaal begon. Ons gebed is dat wij dat mogen blijven geloven. Dat we dat mogen gaan geloven. Dat we u ons vertrouwen durven geven. Heer, laat zo Jezus Christus in ons leven handen en voeten krijgen. Laat zijn vertrouwen ons vertrouwen mogen worden. Laat zijn moed onze moed mogen zijn. Laat zijn gebed ons gebed zijn. Heer, wilt u dat door uw geest in en aan ons losmaken. En geef dat we zo in uw wijsheid en in uw kracht leven. Heer, dat willen we in het bijzonder ook bidden voor al diegenen die u ervaren als ver weg. Die zich ook verlaten voelen in duisternis. Geen uitzicht hebben, geen uitzicht zien. Heer, wilt u in Jezus Christus naast hen staan. Wilt u vertrouwen geven. Vasthoudendheid, moed en kracht. En bovenal wilt u zich laten zien en horen. Heer, kom ons zo in Jezus Christus steeds weer opnieuw tegemoet. En juist ook waar u zo ver weg lijkt. Heer, wilt u ons ook tegemoet komen in alles wat overheden ons kunnen geven. Aan recht en gerechtigheid. Aan zorg en liefde. Aan aandacht. Heer, wilt u de overheden daaraan ook dienstbaar maken. En geef dat het zo mag zijn dat hoe langer hoe meer recht en gerechtigheid in deze wereld gestalte krijgt. Wilt u overheden in het hart geven dat ze daarvoor gaan. En laat zo door overheden heen iets zichtbaar mogen worden ook van uw koningschap in deze wereld. Wilt u zo uw zegen verbinden aan het werk van de overheden. En wilt u ze dienstbaar maken aan mens en schepping. Heer, we danken u voor alle goede dingen die wij uit uw hand mogen ontvangen. Tegelijkertijd weten we van allerlei mensen in ons midden die worstelen met ziekte, met rouw, verdriet, tegenslag. Heer, ontfermt u zich over hen. En geef hen wat ze nodig hebben. Wilt u zo ook zijn met allen die in vreugde leven, die blij zijn, bij wie het allemaal voor de wind gaat. Heer, houd ze daarin vast en help hen ook op hun beurt u vast te houden. In al die voorspoed, als alles zo lekker meezit. Heer, we willen ook Noël noemen. Dank voor wat ze in ons midden mocht zeggen. Dank voor het feit dat u haar mens om haar heen gegeven heeft, waardoor er geen eenzaamheid was. Dat ook toen u zweeg, ze verder kon in vertrouwen, dat ze dat vertrouwen gehad heeft. Dank ook dat het goed gaat met de taal, dat ze daarin haar weg vindt. Dank voor haar maatje Sarah. Dank voor wat u haar zo in de mensen in Bulgarije geeft. En dat zij op haar beurt hen iets mag geven. Heer, laat zo uw naam groot worden. Door het werk van Noëlle. Maar door ieder van ons. Op de plek waarop we zijn. En waar we leven. Laat het zo mogen zijn dat u in dat opzicht troont, ook op onze lofzangen. Zo bidden wij u, in Jezus' naam. En in de stilte komen wij persoonlijk tot u. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is Psalm 22 en laten we deze psalm in solidariteit met al die mensen die, voor wie God ver weg is, laten we in solidariteit met hen dit lied, dit gebed samen zingen. Psalm 22 vers 1 tot en met 3.
Thank you.
God geeft ons zijn zegen mee, wij mogen die zegen ontvangen en op onze beurt uitdelen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Hallo?
Nee.
Ha. Ha.
Jawel. Nee.
Hoe, 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 hoe.
Wel. Hoorde je dat niet?
Haha. Bel toch.
Hoi, ik ben Marlieke Wijs.
Jawel, hij doet het nog wel.
Hoi, ik ben Marlieke Wijs.
Ja, hij doet het nog wel.
Ja, maar niet.
Hoi, 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 hoi.
Hij staat niet meer zo hard,
maar hij doet het nog wel.
Hoor dat?
Nee. Ik ben Marlieke.
Ik ben
sorry.
Oh, hey.
Heb jij dat echt?
Ik zei toch dat hij aan stond? Waarom heb jij die dan in? Ik ook. Maar ik heb geen gehoorapparaten.